zingen uit Psalm 84. En daarvan het eerste vers. Psalm 84, hoe liefelijk, hoe vol heilgenot. O Heer der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe brandde mij genegend heen om scheren voorhof in te treen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Het eerste van Psalm 84.
Zijn vlees te eten geven.
Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leven door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna geheten hebben en zijn gestorven. Dit, die dit brood eet, zal in de eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge lerende te Capernaum. Vele dan van zijn discipelen dit horende zeiden, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Jezus nu, wetende bij zichzelf en dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen, ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de zoon des mensen zaagt opvaren, daar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommige van uw lieden die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne wie ze waren die niet geloven. En wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn vader. Van toen af hingen vele zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de 12, en wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Jezus antwoordde hun, heb ik niet u 12 uitverkoren? En één uit u is een duivel. En hij zeide dit van Judas, Simons zoon Iscariot, want deze zou hem verraden, zijnde een van de 12 tot dusverre. Onze hulpe is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader. En Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u te samen het avondzit des Heeren. De Heere gebracht aan de middag van deze uw heilige rust en sabbatdag, ons bij vernieuwing nog samen aan de plaatsen des gebeds. Daarde die draagt ons nog en een hemel die dekt ons nog. We zijn van voor uw aangezicht nog niet weggestoten. In die plaats waar wening is en knersing der tanden. We mogen nog zijn aan deze zijde van dood, graf en eeuwigheid. En bovenal de natuurlijke zegeningen die ge nog komt te verlenen, schenk ook in deze middag het voorrecht dat we nog mogen opgaan onder uw eeuwige getuigenis. Velen moeten het missen, ook uit het midden van ons, die anders met ons opkwamen en hier plaats ook in deze middag ledig bevonden wordt vanwege krankheid en zwakheid des lichaams, dat ze de reis naar deze plaats niet kunnen maken. Daar zijn er die in de verschillende ziekenhuizen opgenomen zijn, ook in de dag van gisteren. Ge mocht de een zowel als de ander gedenken. Wat een moeite en wat een verdriet en wat een wederwaardigheden. Wat ons alles toekomt te roepen dat we geen blijvende stad hebben. Leer ons uit genade om de toekomende te leren zoeken. Zoveel die ook geen lust hebben om onder uw woord te komen. Och, wil ze nog gedenken, wil ze nog eens aanspreken, die almachtige kracht van God en Heilige Geest, die God die maar spreekt en het is er gebied en staat er. Met minder zal het toch niet kunnen en meer hebben we niet nodig. Om in het stof voor u de ogen God te leren bukken. En met het tollenaar te leren zuchten en smeken. O God, wees mij zondaar genadig. We hebben het nodig, ook al zitten we nog onder uw woord. Want we kunnen onszelf toch niets toe-eigenen. Kunnen zelf niets meer nemen. We liggen van nature allemaal dood in zonden en in misdaden. En geen lust aan de kennissen van uw wegen. Maar dat eeuwige wonder dat bij God vandaan, dat er een weg gebaand en een pad ontsloten is. Zoals uw woord het ook in deze middag bij vernieuwing ons leren zal. Met behoud en met verheerlijking van al de deugden Gods. Dat God aan zijn eer komt. En dat een zondaar uit genade, om niet gezaligd, gerechtvaardigd, vrijgemaakt, vrij verklaard, vrijgelaten. En in de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods wordt gezet. Wil de wonderen van uw genade nog verheerlijken. Kom zelf met uw geest in ons midden. Uw woord dat gelezen zal worden. En uw woord dat gepredikt staat te worden. Bekrachtig het en heilig het, past het nog eens toe. Aan jong en oud, klein en groot. En wil uw wonderen nog een gedachtenis maken in het midden van ons. Verblijd uw volk nog door uw daden. Wek ze nog eens op. Verander de geklag, wil naar uw woord ze gunstig onderschragen. In het thuisblijven zowel als in het opgaan. Ge mag des ontfermens nog willen gedenken. En ons samen nog willen bezoeken met dat heil dat in Christus is. Met dat heil dat nooit vergaat. Gedenk aan al degenen die uw woord brengen over de lengten. En over de breedte der aarde, ook onder de heidenen en onder de joden. Ge mocht nog geven dat er vele heidenen naar de wortel van Isaïe vragen mochten, die staan zal tot een banier der volken. Maar ook dat de blinde jodendom praat, Dat ze nog eens genade kregen dat dat deksel van de ogen nog werd weggenomen. En dat deksel van de hart in bijzonder. Om tot de erkennis te komen van die grote middelaar des verbonds. Die gestorven, opgestaan en opgevaren, gezeten aan Gods rechterhand. En die eenmaal komen zal om te oordelen de leven en de doden. Gedenk aan de weduwen en wezen en weduwenaars. Gedenk aan alles wat ziek is en zwak is en oud en nabij de verdwijning. Gedenk naar de rijkdom uw ontferming, land en volk en overheden. Dat er nog een bukken voor God en terugkeert tot zijn woord. Ook bij ons gevonden nog te worden, want wanneer we op de rechte plaats zullen gebracht worden, dan zal het niet een ander, maar dan zal het bij ons zijn. Wij hebben God op het hoogst misdaan en we zijn van het heilspoor afgegaan. Gedenk in samen zijn, in lezen, in spreken, in horen. Zie een gunst van boven nog neder. Laat uw aanschijn over ons lichten. Dat er nog wat opgelost mocht worden wat wij niet oplossen kunnen. En dat de raadsels van uw volk nog eens ontraadseld. De knopen nog eens ontbonden. En uit banden en gevangenissen verlost. Heere, ge mocht naar de rijkdom en naar de grootheid uw barmhartigheden in Christus nog denken. En ons samen zijn nog kronen met de goedgunstigheden van hem. Die in de brandende braambos woont. Dat het nog onverhekel gemaakt mocht worden. En dat we nog een enkel woord tot stichting mochten krijgen om de volle raad Gods te verkondigen en om nog te spreken naar het hart van Jeruzalem in de verzoening van al onze ongerechtigheden om Christus willen. Amen. We zingen nu met elkaar uit Psalm 22. En daarvan het 14e en het 15e vers, Psalm 22. Heer, lang gedenkt hier aan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond, en waar het ooit de wilste volken vond, zal God ontvangen. Het 14e en het 15e uit Psalm 22. geliefden, waar dat we ook in Gods woord lezen en welke psalm dat we ook zingen, het is altijd wat op de voorgrond komt, het eenzijdige en het soevereine werk Gods. Van eeuwigheid is het geweest in het harte des Vaders om zijn deugden te verheerlijken, maar ook om zondaren te zaligen en met behoud en verheerlijking van zijn deugden zichzelf in en door Christus te openbaren tot de zaligheid van verloren zondaren en zondaressen, die wanneer God begint in hun hart en in hun leven, die zelf ook beginnen om het te leren, wat Paulus schrijft in Romeinen 11, want duidt hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Vanmiddag wensen we een kort woord daarover te spreken met de hulp van God uit onze tekst die je opgetekend kunt vinden in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 6e kapitel, het 63e vers, het eerste gedeelte, waar Gods woord aldus luidt: de geest is het die levend maakt. Tot dusverre. Het gaat in deze tekst vanmiddag over de uitstorting van den levendmakenden geest. Ten eerste de onvatbaarheid van het menselijk verstand. Ten tweede de verklaring van de harmonie tussen de goddelijke persoon en ten derde de bevindelijke beleving van de levendmakende daad. Dat zijn de gedachten waar we een ogenblik bij stil wensen te staan. De uitstorting van den levendmakenden geest. De derde persoon in het goddelijke wezen, die met een vader en een zoon waarachtig en eeuwig God is, is nedergedaald op het Pinksterfeest te Jeruzalem om woning te maken in de harten van alle mensen? Nee, maar in de harten van de gekochten door het bloed van Christus. Daar is niemand op de wereld die ooit dat wonder klein zal kunnen krijgen en die ooit dat wonder zal kunnen bevatten. Dat gaat boven het menselijk verstand. Daar is niemand die dat begrijpen kan. Het is alleen maar om het te bewonderen en om het te aanbidden. Maar verder zal het hier aan deze zijde van het graf nooit komen. Die derde persoon is waarachtig en eeuwig God. Door hem, door het woord zijner kracht, zijn de hemelen gemaakt. En hij is het die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. Die dezelfde goddelijke namen, deugden, eigenschappen, werken en eren heeft als de Vader en als de Zoon. En u die Heilige Geest, die is nedergedaald op dat doorluchte Pinksterfeest in Jeruzalem. Die geest, dat is eigenlijk wat vanmiddag in de eerste plaats onze aandacht vraagt. Die geest die heeft van eeuwigheid bewilligd om neder te komen hier op aarde en in de harten van Gods kinderen. Het is met die Heilige Geest hetzelfde als wat geleest van de tweede persoon in het goddelijke wezen. Toen Christus geboren is in Bethlehems kribbe, toen heeft die engel verklaard aan de herders in Bethlehems velden, ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, de Christus, de Heere, in de stad van David. En in het geboren worden van die zonen Gods in Bethlehem is vervuld geworden wat later in Johannes 3 vers 16 verklaard is geworden. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Daar was aan de zijde van de Vader, dat is klaar en duidelijk genoeg, geen noodzakelijkheid om die zoon te geven. Daar was van de zijde van de mens ook nooit iemand die om die komst gevraagd heeft of om die komst gebeden heeft. Een mens die is krachtens de val in Adam totaal dood in zonden en in misdaden. En wanneer het van een mens zou moeten komen, dan is het een hopeloze zaak geliefden. Dan zal er nooit en nooit zal er iets gebeuren. Maar de Vader heeft die zoon gegeven. En daarom heeft Paulus in 2 Korinthe 9, vers 15, betuigd: de gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Datzelfde wat nu geldt van de tweede persoon, dat geldt ook van de derde persoon. Diezelfde tekst uit Johannes 3 vers 16, die kunnen we ook overnemen. Wel is er aan toevoegen, maar toch wat het begin betreft, dan zouden we kunnen zeggen, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn heilige geest gegeven heeft en gezonden heeft om in de harten van zijn volk woningen te maken, om ze te troosten en om tot in de eeuwigheid bij hen te blijven. En nu hebben we vanmiddag wel te overdenken dat het alles gaat ten eerste om de ere Gods. Dat staat vanmiddag ook in deze tekst op de voorgrond. Want die Vader die heeft de Zoon gegeven, maar ook de Heilige Geest gegeven, opdat een drieënig God daardoor verheerlijkt en geprezen zal worden. Opdat dus God de ere van alles zal ontvangen. En in die verheerlijking Gods nu, daar ligt de zaligheid van Gods kinderen. In Psalm 72 is het einde. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. In Psalm 115 is het. Niet ons, o Heere, maar uw naam zij de ere, om uw goedertierenheid en om uw waarheid willen. Wanneer we nu spreken over de zending, de uitstorting van de levendmakende geest, dan is ons eerste punt vanmiddag de onvatbaarheid van het menselijk verstand. De Heere Jezus die heeft die woorden gesproken, niet tot heidenen, maar hij heeft die woorden gesproken tot duizenden mensen die hem volgden. Hij heeft die woorden gesproken tot zijn eigen volk Israël, waar hij toegekomen was. Tot dat volk dat er zich op beriep, dat ze Abraham's zaad waren. Tot dat volk dat eenmaal in bittere vijandschap tegen de leer van Christus gezegd heeft, zijn we dan ook blind? Want die mensen, en dat is vanzelf een kwaal, waar we allemaal aan lijden. We hebben van nature met geen mens meer op in de wereld als met ons eigen. Je zou misschien zeggen, zo doet elk mens toch niet voor. Zelf. Zo doet elk mens wel niet voor. Maar zo is het toch in het hart van elk mens. We denken eigenlijk van nature het meeste van onszelf. En het zal wel een eeuwig wonder zijn, geliefden, als er een tijd in ons leven komt dat we van onszelf dus niets meer denken. Het zal wel een eeuwig wonder zijn als we ook eens niets meer hebben. Maar als het is waar zou wezen, geheel ontbloot en aan mijzelf een dood, dan kan Christus in mij leven. Nu had de Heer Jezus die had tegen die mensen gezegd, tenzij dat gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Maar nu hebben die Joden, die hebben zichzelf aan die prediking geërgerd. Ze hebben gezegd, staat vele van zijn discipelen, dit horende zeiden, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? En dan staat er in het volgende vers, Jezus nu wetende bij zichzelf, omdat hij al wetend was, dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeiden tot hem, ergert u lieden dit. Ze vonden het woord dat Christus gesproken had hard. Waarom? Omdat die mensen die hadden anders niets in de gedachten dan dat ze het vlees en het bloed van de Heer Jezus werkelijk moesten eten en drinken. Dat wil zeggen, natuurlijk, die mensen die vatten de woorden van Christus helemaal natuurlijk op. En ze dachten, dat is toch verschrikkelijk. Om het vlees van een mens te eten en om het bloed van een mens te drinken. Hoe is dat nu mogelijk? Hoe kan dat ooit geschieden? Daarom hebben ze zichzelf eraan geërgerd, geliefden. Waarom hebben ze zichzelf eraan geërgerd? Omdat ze totaal onvatbaar waren voor de verborgenheid die de Heer Jezus daar ging openbaren. Je leest in 1 Timotheus 3, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. En we lezen ook in Johannes 1 vers 14, en het woord, dat is vlees geworden. En dat heeft onder ons gewoond. Hier staat er, dat ze zichzelf eraan ergeren, wanneer Christus wijst op de noodzakelijkheid om zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken. Een bewijs, mijn geliefden, dat een mens in het paradijs de ware kennis van Gods verloren is en dat een, wat zijn verstand betreft, dat dat verstand door de zonde verduisterd is. Er zijn er zoveel in onze dagen die alleen uit een Bijbel maar willen geloven wat ze begrijpen kunnen. Maar vanzelf, er staat in 1 Korinthe 2 dat de natuurlijke mens die begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Het is voor een mens een verborgenheid. Een verborgenheid. Er zei pas een jonge man tegen me, die zijn eerste kind had gekregen met zijn vrouw. Hij zei, wat onbegrijpelijk toch, de geboorte van een kind en het komen van een mens in de wereld. En inderdaad, dat is voor een mensenverstand niet te begrijpen. Waarom is het niet te begrijpen? Omdat het goddelijk is. Zo is ook het uitgaan uit de wereld van een mens, dat is ook onbegrijpelijk. De eeuwigheid waar een mens naartoe reist, dat is voor de mens ook totaal onbegrijpelijk. Wij kunnen dat met ons verstand niet bevatten, mensen. Maar zo kan een mens ook de weg der zaligheid in Christus geopenbaard niet verstaan en niet begrijpen. Want wanneer Christus spreekt over het eten en drinken van zijn vlees en van zijn bloed, dan gaat het over het aannemen door het geloof van Christus. Dat Christus ene planten met ons wordt en wij ene planten met hem. Dan gaat het over de vereniging tussen die goddelijke persoon, tussen die goddelijke middelaar en een diep ellendig schepsel. Dat die beide verenigd worden met elkander. En dat die goddelijke middelaar en die goddelijke persoon, dat hij dat volk onderhoudt, dat hij dat volk sterkt, dat hij dat volk in zijn kracht tot een einde toe bewaart, tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dus waar die Joden zich nu ergerden aan de uitspraken van Christus, dat was alleen omdat ze onvatbaar waren voor die goddelijke verborgenheid. Werkelijk, die mensen die dachten dat ze dat allemaal natuurlijk was. Wij zouden met onze woorden zeggen, die mensen die eisden er eigenlijk van, die vonden het verschrikkelijk dat de Heer Jezus zo sprak, dat een zulke taal deed. Maar dan zegt de Heer Jezus tot een oplossing van die verborgenheid: wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des Mensen zaagt opvaren, daar hij tevoren was? Straks dan zal het ogenblik aanbreken dat ik van de aarde zal opvaren naar de hemel. Straks dan zal het ogenblik komen dat ik terug ga naar mijn residentie. Dat ik een plaats krijg aan de rechterhand des vaders om het werk dat ik hier begonnen heb, om dat te volvoeren en dat te voleindigen in de toepassing van hetgeen wat ik verworven heb. Ergert u lieden dit, wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des Mensen zaagt opvaren, daar hij tevoren was? Dat was ook een totale verborgenheid, die ook door die mensen ook niet begrepen werd, waar ook zelfs de discipelen geen oog voor hadden. Alleen toen het gebeurde en toen die verborgenheid van de hemel voor die mensen ontsloten werd. Zegt Christus, de geest is het die levend maakt. En dat is, spreekt nu van de harmonie die daar is tussen de drie goddelijke personen. De harmonie tussen de drie goddelijke personen. Dat is geweest van eeuwigheid en dat zal wezen tot in eeuwigheid. We kunnen hier op de wereld man en vrouw, kinderen, families. We kunnen hier het beste leven hebben. Laat ik het zomaar eens noemen. Er zijn mensen die een wonderlijk leven hebben. Die met elkander kunnen leven. Daar zijn mensen die eigenlijk bijna nooit verschil van gedachten hebben. Zullen er niet zoveel wezen. Maar daar zullen toch wel van die gelukkige mensen op de wereld zijn. Werkelijk, dat geloof ik. Mensen die moest zeggen, ja. Die passen bij elkander. Die verstaan elkander. Die kunnen met elkander leven. Je zou eigenlijk zeggen, een volmaakt leven hier op de wereld. Daar zei ze een vrouw tegen me, dat is misschien al 35 jaar geleden. Maar dat kan ik altijd nog wel herinneren. Die zei eens tegen me, ik heb het voorrecht gehad in mijn leven, net als die vrouw van Abraham. Dat van Abraham die noemde, Sarah die noemde Abraham haar een heer. Ze zei, daar ben ik ook mee bevoorrecht in mijn leven. Ik heb mijn man mijn heer mogen noemen. Of het waar was, weet ik ook niet hoor. Want ik heb er nog geen 8 dagen gelogeerd. Dus daar zou je er eerst eens een weekje of wat moeten wezen, om dat allemaal eens goed te kunnen bekijken hoe dat is vanzelf. Maar daar is algemene genade hier, werkelijk. Daar geloven we in. Dat is niet zaligmakend. Maar we geloven in algemene genade. En in restraining grace. We geloven dat God dat geeft aan een mens hier op de wereld. Anders was er vanzelf geen leven op de wereld met elkander mogelijk. Want wat we in onze diepe val in Adam geworden zijn, dat is duidelijk genoeg, mensen. Treurig. Ellendig. Dat mag eigenlijk geen daglicht zien. Zo ellendig dat het is. En als er geen bloed was, geen goddelijk bloed, dan was er nooit geen hoop en er was nooit geen verwachting. Maar daar gaan we nu verder vanmiddag niet op in. De tijd is te kort. Maar nu die goddelijke harmonie tussen de drie personen in de drie-eenheid. We hebben vanmorgen uit zondag 8 gehoord. De Vader en de schepping, de Zoon en de verlossing, de Heilige Geest en de Heilig maken. En Gods woord spreekt ook van de liefde des Vaders, van de liefde des Zoons en van de liefde des Heiligen Geestes. Er is eigenlijk maar één tekst in de Bijbel die spreekt over de liefde des Heiligen Geestes. Dat is in Romeinen 15 vers 30. Over de liefde van Christus en over de liefde van de Vader op vele plaatsen. Maar die liefde tussen die personen, dat is één. Daarom is de wil des Vaders de wil des Zoons en de wil des Heiligen Geestes. Nu was het van eeuwigheid in het hart van de Vader om zijn Zoon te geven. Daar ga ik even de nadruk op leggen vanmiddag. De Vader heeft die Zoon gegeven. Tot een middelaar en tot een borg en tot een hoofd des verbonds. Wat een grote gift, geliefd. Een onuitsprekelijke gave. Maar zo heeft ook de Vader de Heilige Geest gegeven. Waarom heeft nu de Vader de Zoon gegeven?
En waarom heeft nu de Vader den Heilige Geest gegeven? Zoals die Zoon beloofd is, zoals ook die Heilige Geest beloofd is. En op Gods tijd gezonden. Daar komt vanzelf naar voren vanmiddag de noodzakelijkheid van die Egypte. En de noodzakelijkheid van die gift, wat zit in de persoon? In de persoon des Zoons en in de persoon des Heilige Geestes. Ik hoop dat het niet te zwaar is wat we vanmiddag zeggen en niet te hoog is, maar dat je het volgen mag en kan. Want de Vader is de handhaver van de goddelijke gerechtigheid. De handhaver van de goddelijke gerechtigheid. En als nu God zijn volk bekeert, wat vind je dan bij al dat volk? Dan gaat al dat volk zichzelf veroordelen en ze gaan allemaal God verheerlijken. Er zelf veroordelen vanwege de diepe val in Adam en de gevolgen van die val. Maar aan de andere kant, dan gaan ze allemaal betuigen, bekennen, beleiden dat God terecht is in al zijn weg, in al zijn werk. Het wordt een wonder dat God ze nog laat leven. Het wordt een wonder dat ze nog niet in de hel liggen. Ze kennen in de eerste tijd van de bekering, kennen ze de tijd in hun leven dat ze s'avonds niet durven te gaan slapen. Dan denken ze, als ik nu eens in slaap zou vallen, en als God me vannacht nu eens weg zou nemen. En als ik dan slapende in de eeuwigheid zou vallen. In de verdoemenis zou vallen. Wat verschrikkelijk. Ze hebben op dat bed gezeten soms tot diep in de nacht. Uitgeput, uitgeteerd van de smart, van de droefheid dat ze tegen God gezondigd hadden. Ze zijn in slaap gevallen. Ze zijn in slaap gevallen. En daar is niets gebeurd. Ze mochten 's morgens weer opwaken. Ze mochten 's ochtends de zon weer aanschouwen. En wat hebben ze dan gezegd als ze de zon aanschouwden 's ochtends? Dan hebben ze gezegd, Heer, leef ik nog. Leef ik nog? Heb je me nog niet weggestoten van voor je aangezicht? Heb je me nog niet afgesneden? En daar hebben ze moed uitgekregen, een klein beetje moed uitgekregen. Voor wat? Om te gaan vragen of God ze nog bekeren wil. Of God ze nog bekeren kon. Dat ze zeggen, Heere, zou er dan nog hoop wezen, omdat je me nog een dag laat leven, dat ik nog bekeerd kan worden. Nu ga ik een grote stap verder. Een grote stap verder. Nu ga ik van de bekering naar de rechtvaardig maken. En nu lees je van Jacob in Genesis 32, dat toen die man met hem worstelde, toen God met hem worstelde, toen ging Jacob ook met God worstelen. Wij willen soms worstelen dat God niet worstelt. En dan loop je, dan kom je op de dood uit, missen. Dan kom je op de dood uit. Gatsby, die zou zichzelf eens afzonderen. Op een dag toen zijn vrouw en kinderen weg waren. Om zijn ganse hart voor God eens uit te storten. En om eens een aangename dag in gebed met God te hebben. Dat was het voornemen van zijn hart. Hij lag op zijn knieën op zijn studeerkamer voor een stoel. En wat gebeurde voor die lieve man? Het was ook gelukkig weer. Die viel in slaap. En hij rolde zo op de grond. Hij rolde zo op de grond, ja. Wat een toestand, ja. Ga je wel begrijpen. Maar de Heer had dat gedaan in zijn voorzienigheid, want hij had zijn man in de kerk zien slapen. Ja. Ik zie ook wel eens mensen slapen. Ja. Die moeilijk de ogen dicht kunnen houden. En ik zou het misschien ook doen als ik hier zat hoor. En vooral als het zo warm is. Ja. Maar hij had die man afgesneden. Naar de in de hel gezet. Wanneer zei een bekeerde man slaapt in de kerk. Hij zei dat kan niet. Toen was hij pas aan het preken. En was zelf deze mens toch zo vurig. Oh, als je ouder wordt mensen. Dat vuur dat gaat zo doven. Dat vuur dat gaat zo doven. Ja. Maar toen lag die man op de grond. En wat nu? Hij werd bij die man gebracht die hij in de hel gezet had. En wat moest er nu met hem gebeuren? Oh, de Heere die weet wel hoe wat er ons uit er buiten moet zetten, mensen. Er buiten moet zetten, opdat het een eenzijdig werk van God zou wezen. Dat God in ons hart en leven komt te verheerlijken. Ja. En u voor de rechtvaardigmaking, ik was begonnen met Jacob. Dan staat er van die Jacob dat hij zegt, ik zal u niet laten gaan. Tenzij dat ge me zegt. Maar wat heeft Jacob daar niet gevraagd? Wat heeft Jacob aan Peniel niet gevraagd? Daar heeft hij niet gevraagd. Om vermindering van het vonnis. En om verzachting van het oordeel. Daar heeft hij niet om gevraagd. Want hij lag daar. Ik ben uw oordeel dubbelwaardig. En de moordenaar aan kruis. Die heeft niet gevraagd om van het kruis af te komen. Die heeft ook niet gevraagd om in de hemel te komen. Maar die heeft alleen maar gevraagd, Heere, gedenk mijner. Wanneer in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Gods volk, dat krijgt God lief. In zijn deugden en in zijn eigenschappen. En dat leert een ogenblik in het leven kennen. Dat. Als er een van Gods deugden geschonden moest worden. Voor hun behoud en voor hun zaligheid. Dan zullen ze zeggen, Heere, laat me dan maar liggen. Want de verheerlijking van die deugden. Wordt meer voor dat volk. Als de persoonlijke zaligheid. Natuurlijk, dat kan God je alleen maar leren. En dat kan de hemel je alleen maar schenken. Maar God die moet zijn deugden handhaven. En als nu in ons leven mensen altijd gaat over onszelf. Wat zal het aan het einde slecht aflopen? Wat zal het treurig aflopen? Maar als we nu in ons leven. Eens aan de zijde van God mogen vallen. En verwaardigd om God recht en gerechtigheid toe te kennen. En u tot de verheerlijking van die deugden en van dat recht. Heeft de Vader zijn Zoon in de wereld gezonden. Opdat die Zoon. Die deugden zou verheerlijken. Opdat die Zoon straks op Golgotha uitroepen zou. Het is volbracht. dat de vader niets meer te eisen had, maar dat aan al de eisen van de wet en van de deugden volkomen voldaan was. En nu staat er van die zoon, dat is het tweede in die goddelijke harmonie, nu staat er van die zoon, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen, en uw wet is in het midden mijn ingewand. Nu staat er van die zoon geschreven, in Galaten 1 vers 3 en 4, die zichzelf een gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wille Gods des Vaders. Dus die zoon die heeft niet geweigerd, maar die zoon die heeft zichzelf een gegeven. Hij zegt in Johannes 4 dat het zijn spijze was om te doen de wil desgenen die hem gezonden had en om zijn werk te volbrengen. Wij zijn in ons leven zo vaak moedeloos. Zo vaak moedeloos. Maar moedeloos, dat is goddeloos. Niet verenigd met Gods weg en met Gods wil. Maar nu die zoon, die is nooit moedeloos geweest. Die zoon die heeft ook nooit in zijn bitter lijden zijn vader verdacht. In de hof van het Gethsemane dan zegt een vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En nu in de derde plaats, wat die harmonie betreft van de goddelijke persoon. Die heilige geest, die derde persoon in het volzalige wezen Gods. Die derde persoon, die heeft zichzelf en in de raad des vredes niet onttrokken. Maar die heeft in die raad des vredes zichzelf en verbonden om neder te dalen hier op de wereld. Ten eerste om in betrekking tot de middelaar zichzelf en aan die middelaar te geven. Want toen Gabriel naar Elisabeth kwam, toen heeft die Gabriel betuigd, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. En daarom dat heilige dat uit u geboren zal worden, dat zal God zo genaamd worden. En als Christus gedoopt wordt in de Jordaan, dan komt een heilige geest van de hemel. Die daalt op hem neder in de gedaante van een duif en die zit op hem. En straks in Matthäus 4, dan staat er dat Christus door de geest geleid werd in de woestijn. Daar staat ook in Hebreeën 9, dat een door de eeuwige geest zichzelf een God onstraffelijk heeft opgeofferd om onze conscientieën te reinigen van de dode werken. Dan staat er ook van de kracht van die geest, die geopenbaard is in de opstanding van Christus uit de doden. Dus die geest die heeft zich ook met die middelaar verenigd. En zo zichzelf onderworpen aan die middelaar. Dat er van geschreven staat in Johannes 16 vers 14. Die zal mij verheerlijken op de aarde. Met andere woorden, geliefden, wat zou de liefde des vaders, wat zou de liefde des zoons enige profijt voor ons hebben, zonder dat God en Heilige Geest Christus als in zijn persoon en in zijn bediening niet kwam te verheerlijken. Want wij hebben geen handen om wat aan te pakken. Wij hebben geen voeten om ergens heen te lopen. Och, we liggen daar, mensen. We liggen daar, machteloos en krachteloos. En als God onze ogen opent, dan wordt dat niet alleen een stuk in ons leven, dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd zijn tot alle kwaad, maar dan wordt het ook een stuk in ons leven. Niemand kan een ding aannemen tenzij dat het hem uit de hemel gegeven wordt. En er is nog een ander punt. En dat is dit, geliefden. Petrus die zei, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En dan de onwaardigheid van de mens. Daar komt bij al Gods volk naar voren. Die verloren zoon die zei, ik ben niet waardig om nog langer je zoon genaamd te worden. Maar aan de andere kant, geliefden, nu de harmonie in die goddelijke persoon, die duidelijk naar voren komt in de volvoering van Gods eeuwige raad en voornemen. Maar waar Gods volk ook in haar leven iets van leert kennen, door de genade van God en Heilige Geest, dat die noodzakelijkheid van die harmonie, van dat werk en van die uitvoering, in de zielen wordt verklaard, geopenbaard, bevestigd en bekrachtigd. En dat doet dat volk zingen met de kerk in de 119e psalm. Ik had daar gezegd 88, maar we komen in 88. We komen bij 87ste versie. Kom mij te hulp, mijn ziel, die u verbijt. Heeft u bevel met lust en liefde ontvangen. Ik haak, o Heer, naar het heil mij toegezijd. Bestier in gunst naar uw wet mijn gangen. Al mijn vermaak stel ik met rijbeleid in uw gebod, dat is mijn hoogst verlangen. Psalm 119, het 87ste vers. Ten slotte, die nederdaling en die uitstorting van die levendmakende geest moet bevindelijk door ons gekend en beleefd en ingeleefd worden. Christus die zegt, de geest is het die levend maakt. Dus het is een levendmakende geest. Dat is in bijzonder het werk van die derde persoon om een mens levend te maken. De wind die blaast waarheen hij wil. En hij hoort zijn geluid. En gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Maar al zo is het met een iegelijk die uit een geest geboren wordt. En we hebben vanmiddag gezongen, eerlang gedenkt hieraan, het wereld rond. En waar men ooit de wildste heidenen vond, die zal God ontvangen. Nu zal die geest, die zal doorgaan tot aan het einde van de wereld. Om dode zondaars levend te maken. O gemeente, ik kan niet genoeg en met kracht de nadruk erop leggen dat het het werk van de geest is om een dode zondaar levend te maken. En ik zou wel wensen vanmiddag, vanuit het diepste van mijn hart, dat al degenen die hier zitten vanmiddag, dat die beseffen mochten, tot in het diepste van de ziel, dat ze dood zijn in zonden en misdaad. En dat er van hun nooit geen verwachting is. Maar nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hopen, die is op u. De geest is het die levend maakt. En wat een voorrecht in de eerste plaats, geliefden, dat die geest niet komt vragen of een mens levend wil worden. Dat die geest dat niet komt vragen. Als nu bij al de deuren en grantrapers klopte, met al de godsdienst die er is, mensen, met al de godsdienst die er is, zou er één deur voor die geest open gaan? Nee, niet één. Want er is geen mens op de wereld die bekeerd wil worden zoals God zijn volk bekeert. En er is er geen mens die zalig wil worden als dat God een zondaar zaligt. De Heere Jezus die zei zelfs tegen de Emmaushangers, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven wat er geschreven is. De Heere Jezus die heeft eens een keer is een opgehouden met zijn discipelen om ze onderwijs te geven. Hij zei in Lucas 22, het is genoeg. Zo onvatbaar. Zo onvatbaar voor die goddelijke lessen en hemels onderwijzingen. En mensen, hoe langer dat een mens mag wezen op de weg naar de hemel, hoe minder dat ervan af weet. Hoe minder dat ervan af weet. En hoe groter dat de verborgenheid worden zal. Denk maar niet, mensen, dat we 87 jaar zijn. Dat allemaal kleiner voor ons wordt. Nee. Maar allemaal groter voor ons wordt. Weet je waarom? Weet je wat er in zit, mensen? Omdat Gods volk, die moeten de doodstaat gaan inleven. De doodstaat gaan inleven. En die doodstaat, dat betekent lusteloos. Onvruchtbaar. Betrekkeloos, belangeloos, geen desire, geen beheerte. O nee, slapen als God het niet verhoedt, mensen, slapende naar de eeuwigheid. Slapende naar de eeuwigheid. En alles naast je neerleggen, zo is het van nature. Maar de geest is het die levend maakt. En als die geest nu een zondaar levend maakt, dan krijgt hem het geestelijke leven. En ik ga er nog wat bijvoegen vanmiddag. Dan wordt men in de dadelijkheid in dat leven geplaatst. Dan wordt men in dat leven geplaatst. Dan wordt dat leven, dat wordt ineens anders. Hij heeft wel geleefd voor die tijd, maar eigenlijk geestelijk heeft hij nooit geleefd. Nooit. Nu is het een ander leven. Nu komt er een behoefte in het hart van die man, die vrouw, dat kind, om God te vrezen, om in zijn wegen te wandelen, om die God te leren kennen, om die God lief te mogen hebben, om die God te mogen volgen op al zijn wegen en op al zijn paden. En van dat ogenblik, mensen, ik zal nu vanmiddag over geen grote dingen gaan praten, maar bij de eenvoudigste dingen maar blijven. Die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, wat? Die gaan tegen God praten nou. Als ze maar een ogenblikje hebben, dan gaan ze er knieën voor die God buigen. En dan gaan ze er harten voor die God uitstorten. En daar staat in de waarheid, niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geborene die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En nu gaan ze om die verklaring gaan ze vragen, of de Heere zichzelf mocht openbaren, of de Heere zichzelf mocht wegschenken. En er beheerde dat is mensen met de kerk in Psalm 45. Om aan die lippen te hangen waar genade op uitgestort is. De verlangen dat is om met Johannes aan die borsten van de Heer Jezus te liggen en aan die borsten te zuigen. De verlangen der beheerde dat is dat hij tot de zielen zou spreken. Misschien zit er nog hier een arm mens in mijn midden vanmiddag. Die vannacht, die vanochtend, vanmiddag gezegd heeft, Heere, alsjeblieft, zeg toch eens wat tegen me. Laat me toch niet in de donker. Laat me toch niet in de strijd. O God, geef toch eens een verademing. O, de Heere heeft toch eens een opening. Laat het vandaag toch niet alles te vergeefs wezen. Maar dat ik nog eens een kruimeltje mag krijgen. Een kruimeltje van scherend tafel, dat er afvalt. Niet dat ik zelf erop van afneem, maar dat er afvalt. Dat volk, dat komt met alles in de laagte, maar ze komen ook in de behoefte. En David die zegt, ik heb u al mijn wegen verteld. Ze gaan er harten voor die God uitstort. Of ten toort zou vervullen, dat weten ze niet. Maar één ding dat ligt er, als God je waarachter bekeerd heeft. Eén ding is er, dat ze bij God niet vandaan kunnen blijven. En dat ze aan die troon gebonden blijven, tot de laatste ademsnik van de leven. En als nu Gods werk niet is, dan gaat het stoppen. Dan komt het tot een einde. En dan gaan we straks onze eigen weg weer. We zakken de wereld in of we worden vroom. Zonder enige grond voor de eeuwigheid. Maar als het waar is, mensen, dan blijven we aan het bedelen. Daar staat van Lazarus en de bedelaar stierf. Ze krijgen betrekking op de verheerlijking Gods. Op de verhoging van Christus. Ze krijgen behoefte aan de bediening des geestes en aan de persoon des geestes. Want die drie enige God, die alleen kan haar hart en leven vervullen, voor tijd en voor eeuwigheid beide. Ik hoop we zullen gaan eindigen. Je hopen vanavond nog terug te komen als het kan. Och, dat de Heer het eenvoudige woord mocht zegenen en mocht heiligen tot bekering, waar het nog de dag der zaligheid is en de dag der genade. En de dienst van God, dat is een liefdedienst. David die zegt, uw liefdedienst, die heeft me nog nooit verdroten. En volk van God in mijn midden, ik denk dat u vanmiddag je gemis gewaar geworden bent. En dat nu dat gemis maar eens gevoeld mag worden, en dat dat gemis nu maar ondraaglijk mag wezen, dan zijn we gelukkig. Want de dichter die zingt in Psalm 68, in de oude rijm van dat een, haar beheert en vervult gij met goed, en aan uw wellust een vloed, voert gij die dat ze drinken, amen. Heren, we mochten nog een enkel woord in dit middaguur stamelen in veel gebrek. Wil het met uw zegen nog bedouwen en met uw geest nog bekronen. Gedenk aan de gemeente met de ramsdragers. Gedenk aan de gezinnen. Gedenk aan al uw volk. Gedenk aan al uw knechten. Gedenk aan allen die ook in de avond uw woord nog zullen brengen, ook die broeder die hier nog met ons vergaderd is, met een van zijn kinderen. O, geef ons allen wat we van nodig hebben, om de volle raad Gods te verkondigen, om het heil van Sion te zoeken, onszelf te mishagen en God te behagen, en dat om Jezus willen, amen. Psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond en wat er verder volgt. Aangezicht over uw lichten en zij uw genade. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.